in de uitzending. Je hebt een boek uitgegeven, of geschreven moet ik beter zeggen. De val van Icarus, corona-epidemie is geen accident. Wat is de boodschap precies?
Wel,
of waarom?
Het is geen accident, maar het is ook geen complot, want dat lijkt dat misschien direct te insinueren. Het is ook geen verhaal van pure pech dat we hebben. Het is eerder een verhaal van hoe we de laatste decennia eigenlijk het bedje gespreid hebben opdat dit virus zo succesvol kan zijn vanuit het perspectief van het virus zelf. Hoe het komt dat het zo snel globaal is kunnen verspreiden en zoveel schade heeft kunnen aanrichten. En daar liggen een heel aantal beslissingen aan de oorzaak, aan de bron, beslissingen over hoe wij onze economie organiseren. En ik ben eigenlijk in de voetsporen van dat virus gestapt en gaan kijken wat zijn nu juist de manieren waarop wij als mensheid het gemakkelijk hebben gemaakt voor dit virus. En vertrekken van daar, hoe kunnen we dan eigenlijk ervoor zorgen dat we onze immuniteit als persoon, maar ook als mensheid terug verhogen, eenmaal dat deze grote crisis achter de rug is. Dat is het doel van de val van Icarus.
We hebben je in het verleden, Nick, een aantal keren aan de lijn gehad als specialist van Nepal. Hoe ben je tot dit dossier gekomen?
Wel, ik volg al langer meer de economie en de frontlijnen die de economie overal in de wereld opwerpt. Ik doe dat zowel voor mijn werk bij de European Environmental Bureau, ook als journalist en schrijver. En ik heb een paar jaar geleden al een boek geschreven over frontlijnen, een reis langs de achterkant van de wereldeconomie. En eigenlijk was de pandemie voor mij een aanleiding om dat heel dunnetjes nog eens over te doen, omdat er actueel heel veel dingen zijn die daar ook in verband mee staan. Ik zag vrij snel in januari, februari vorig jaar al van dat het niet in China ging blijven alleen en dat het verbonden is aan economie, milieu en ook klimaatproblemen bijvoorbeeld. Want zowel klimaatverandering als grondstofconflicten als deze pandemie zijn alle drie symptomen van een dieper probleem. En dat dieper probleem gaat over de relatie mensheid-natuur. En de pandemie zou eigenlijk de aanleiding moeten zijn om die echt nog eens heel goed te bekijken en in vraag te stellen en anders te organiseren. En er is een enorm potentieel op positieve verandering aanwezig door deze crisis. In China is het karakter voor crisis ook het karakter voor opportuniteit. En die is er nu ook, die opportuniteit om die relatie te veranderen zodat we beter worden na corona.
Ja, en het boek is bij, was het EPO verschenen? De
Val
van Icarus?
Ja. Ja.
Nog enkele maanden geleden, want op net voor het jaareinde had hij dan ook een artikel geschreven. En daar willen we verder op ingaan natuurlijk, dit is interessant. Dit is hoe China de wereld verovert, maar ook tussen haakjes dan het Chinees vaccin de wereld verovert. Wat is er daar? Ik vond het heel interessant, omdat ik in de media er bijna niks hoor over het Chinees vaccin. Over het Chinees vaccin. Wat is de status daarvan? Laat mij zo vragen.
Wel, eerst en vooral wil ik daarvoor ook misschien Mo denken dat zij ruimte bieden aan zo'n artikel. Dat inderdaad een geluid in de media brengt dat je weinig hoort. Maar ik lees veel internationale media en ik zie daarin dat China de kans grijpt om aan vaccindiplomatie te doen. En een heel aantal landen op een manier benadert die het Westen niet benadert. Het Westen hamstert vaccins voor zijn eigen bevolking. Heeft er nu al besteld 3 per persoon voor de Westerse bevolking. Terwijl er 9 op de 10 mensen in de wereld in 2021 waarschijnlijk geen vaccin zullen krijgen. En China springt in het gat, in het hiaat, dat voornamelijk de laatste 4 jaar onder Trump de VS heeft achtergelaten op het wereldtoneel, waarbij het helemaal zich, withdraw is het favoriete woordje van Trump, heeft zich withdraw van de Parijsakkoord, Wereldgezondheidsorganisatie, van bijna alles dat internationaal is. En dus in dat gat springt China nu, met zijn vaccin. En daar hoor je inderdaad weinig van. Maar het lijstje van landen waar China al bezig is met vaccins te geven of een contract voor heeft, is groot en groeiende. Brazilië, Chili, Mexico, Bolivia, Peru in Latijns-Amerika, dan strategische landen rond Europa, ook Turkije, Oekraïne, Servië, zelfs Hongarije. En Azerbeidzjan. En dan in Afrika, Marokko, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Irak, Jordan. En in Azië, Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Thailand, Cambodja, Pakistan. Dus er zijn heel veel landen die eigenlijk niet de allerarmste vaak zijn, maar wel strategisch belang hebben, deals aan het sluiten met hun vaccin, die vrij goedkoop zijn. Of als het land schuldproblemen heeft, dan voorzien ze een gratis lening. Ze maken het zo gemakkelijk mogelijk om hun vaccins daar toegang te geven. En uiteraard koop je daar deeltjes mee op een bepaalde manier. Alsof dat Xi van China overal in de wereld zijn ijzerpoeder gaat uitspreiden met een grote dikke magneet in zijn binnenzak, om die landen aan zich te binden.
Ja, want wat zijn de condities waaraan ze krijgen? Is er daar enig idee van? Want je hebt enerzijds de prijs en anderzijds ja, niet-financiële condities.
Ja, wel, dus de, wat de prijs betreft is het principe van China en van president Xi dat het moet verkocht worden aan de productiekost. En dat er dus geen marge wordt gerekend om winst te maken op het vaccin. En dat is een principe dat ja, Pfizer en Moderna niet hanteren. Ze verkopen het, ik heb een paar prijzen opgezocht, $13 in bepaalde landen, $18 in andere landen. Maar het principe is, we willen het zo toegankelijk mogelijk maken. Want wat is dan de verborgen kost? Bijvoorbeeld bij de Filipijnen is er al sprake van, ja, wij voorzien het vaccin voor jullie Filipijnen, maar kunnen jullie dan wat minder vragende partij zijn over die eilanden in de Zuid-Chinese Zee, waar al zo lang ruzie over is en waar China een heel grote claim heeft. En andere landen, zoals de Filipijnen, ook bepaalde overlappende claims heeft. Dus dat is een prijs die niet heel duidelijk is. Dat is de prijs van de, ja, die verborgen is achter diplomatieke kanalen. Van welke mate gaat dit loyaliteit kopen van andere landen ten opzichte van China? En wat dat betreft zijn er al mensen die zeggen, ja, China is heel goed bezig in 2020 om de loyaliteit van heel veel landen te kopen, terwijl het Westen dat eigenlijk niet echt duidelijk ziet. De VS is echt met zichzelf bezig. Ook in Europa zijn we vooral met onszelf bezig met onze eigen bevolking te vaccineren en uit de lockdown te geraken. En als we van onze navel opkijken, als dit allemaal voorbij is, dan zullen we zien dat de loyaliteit van heel veel landen naar China is verschoven. En dat is natuurlijk een prijs die je niet in geld kunt uitdrukken. Hè?
Ja, ik hoorde, het gaat niet alleen over levering van of bestellingen van het Chinees vaccin, maar men is ook al heel druk bezig met het toedienen. Want ik hoorde 3 weken geleden al van een collega van mij, die in Abu Dhabi zit, dus de Emiraten, dat die gevaccineerd was. Ik hoorde van andere collega's in Argentinië dat ze daar ook, dus, ja, dat ook besteld is. Maar by the way, heeft dat vaccin een naam?
Jawel, er zijn een aantal vaccins van China. Je hebt CoronaVac en je hebt dan nog een paar andere die ook al goedgekeurd zijn, maar er zijn er nog andere die dan weer in de pipeline zitten. Je hebt er een met een heel moeilijke naam, BBIBP, Corf, al ja. Maar ik denk dat CoronaVac momenteel het meest bekende is, dat China aan het uitrollen is en het meest, dat al in het eerste stadium zit. Die worden geproduceerd door Sinopharm bedrijf. Inderdaad, in de Verenigde Arabische Emiraten, waar je er straks van sprak, daar zijn ze in december inderdaad al begonnen. En daar hadden ze, dat was het eerste land buiten China waar ze op grote schaal zijn beginnen met het Chinese vaccineren. En daar, na meer dan 30.000 inspuitingen, zeggen ze dat het 86% effectief zou zijn. Daar is inderdaad ook controverse rond. Andere landen zeggen ze dat het veel lager is. En de data van die effectiviteit, die zijn nogal niet transparant, zeg maar. Wat typisch is voor China, denk ik. En dus is er daar ook controverse rond. Maar het is een feit dat er steeds meer landen toch hun vertrouwen stellen in dit vaccin. En het lijkt mij vreemd dat als die landen hun volledige bevolking willen inenten, als ze ervan overtuigd zijn dat het rommel is. Dus ik denk dat... Dat is een politiek spel van spin ook. Hè. Westerse media of beleidsmakers hebben er baat bij om communicaties te maken die het vaccin van China eigenlijk ja, denigreren of afschrijven als slecht of niet goed, omdat ze ja, hun superioriteit, dat komt daarmee in het gedrang, zeg maar. Hè.
Dus dat is het niet zo dus dat inderdaad, je gaf het toch aan, dat die vaccins niet helemaal volgens de normale procedure zijn getest. En we zien hier al dat er dus de antivax, disbelievers, kerk, heeft hier toch een grote impact, doet zeer sterk zijn best om de mensen bang te maken. Moest het gegaan zijn zoals in China, namelijk door dus de hoeken af te snijden, zou het nog veel lastiger geweest zijn. Dus is het wel de schuld van de politici? Is het ook niet gewoon het feit, ja, we zitten meer met een... een meer rigoureus proces en we respecteren dat om onze bevolkingen niet bang te maken.
Wel, dat durf ik toch ook in twijfel te trekken, of dat het dan bij westerse bedrijven een meer rigoureus proces was dan bij het Chinese. Want als je kijkt naar de data die er wel beschikbaar zijn, ze hebben wel degelijk die phase 1, phase 2, phase 3 trials, ze hebben wel degelijk Wereldgezondheidsorganisatie approval gekregen. Dus ook daar is er veel spin bezig, ja, uiteraard door een groeiende gemeenschap van antivaxxers die niet alleen tegenover het Chinese vaccin hun desinformatie aan het verspreiden zijn om in te spelen op bepaalde gevoelens. En vaak wordt het dan ook gekoppeld, zo'n antivaxstrijd met andere politieke doeleinden, waar ik misschien beter niet te veel over zal uitweiden, want het is een heel apart en controversieel moeilijk onderwerp. Maar wat dat betreft, er is veel desinformatie. Ja. En daar zitten soms bepaalde andere belangen achter. Dus het is al niet echt correct, denk ik, om te zeggen dat het Chinese vaccin niet de nodige testen is ondergaan. Het heeft die testen in andere landen moeten ondergaan, omdat er in China niet voldoende patiënten waren, omdat het virus niet voldoende circuleerde in China. Dat is misschien het verschil, dat ze in Brazilië en zo 10.000 mensen hebben moeten testen waar het wel snel de ronde deed.
Ja.
Het is enkel zo dat je de effectiviteit van een vaccin kunt testen. Hè.
Wat heel interessant was, vond ik in de lijst van de namen die je zei van landen, was Hongarije. Die hebben dus het Chinees vaccin besteld of gekregen. En bovendien hoorde ik gisteren dat ze ook het Sputnik 5, het Russisch vaccin, zouden bestellen. En ik had eerder gehoord, dat was geloof ik van een Palestijn of zo, die zei van dat Russisch vaccin effectief goed zou werken. Dus enerzijds de vraag, heb je weet van of dat eigenlijk wel getest is? Want daar was het hetzelfde verhaal, dat Russisch vaccin is niet deftig getest.
Als er één vaccin is waar ik zelf persoonlijk ook wel echt mijn twijfels bij heb, dan zou het eerder het Russisch zijn, het Sputnik-vaccin. Omdat dat ook in augustus al beschikbaar werd. Dat was eigenlijk... Je moet dat ook zien in de geopolitieke rat race om de eerste te zijn. Hè. Het is geen toeval dat het Russische vaccin dan Sputnik kreeg. Hè. We verwijzen naar de race die er in de jaren 60 om de eerste man op de maan te krijgen. En Rusland was de eerste met zijn Sputnik-satelliet en nu de eerste met zijn vaccin. Dus dat was duidelijk echt een heel politiek statement van Poetin. Van hey, wij zijn hier eerst met ons vaccin. Maar daarna kwamen dan de vaccins van het Westen, die dan in de herfst zeg maar hun opgang maakten. Maar nu lijkt het toch wel dat Xi China het laatste lacht met verschillende vaccins die in zeer veel landen hun toegang vinden. En wat dat betreft denk ik dat we een beetje dat misrekend hebben. Ja. Dat we denken, ja.
Nu, de andere vraag die ik wilde stellen, ik hoorde van het Russische vaccin, by the way, dat het dus vooral een probleem is met productiecapaciteit, dat ze, 5 miljoen vaccins per week kunnen maken, dus dat eigenlijk, dat ze dus daarom hun eigen bevolking eerst prioritariseren in Rusland dan. Maar het is wel interessant dat Hongarije dus, want Hongarije is deel van de Europese Unie. De Europese Unie heeft een deal met, 6 bedrijven, waarvan het er nu al dus 2 leveren en 1 op het punt staat van goedgekeurd te worden. Ja, ik dacht eigenlijk dat alle landen verondersteld waren zich te houden aan die Europese deal en niet te veel gaan verder onderhandelen met andere bedrijven en landen.
Ja, wel, Hongarije is wel officieel nog deel van de Europese Unie, maar in de praktijk de laatste jaren meer hebben we gemerkt dat het zich niet altijd wilt houden aan wat er in Europa wordt afgesproken. Of het nu gaat over vrijheid van media, over scheidingen der machten, over... Je ziet ook vorig jaar, Hongarije probeerde het hele budget van herstel van de recessie te blokkeren. Dus het past in een patroon waarbij Hongarije zijn middelvinger opsteekt naar Brussel en doet wat het wil doen. En nog altijd blijft genieten van de voordelen van binnen de EU te zijn, maar ook daarnaast zijn eigen weg gaat. Dus dat is misschien een apart verhaal, een beetje buiten de scope van dit... China en vaccinsverhaal valt, maar
het
verbaast mij niet helemaal dat het Hongarije is, die niet helemaal de Europese logica en afspraken volgt, zal het zo zeggen. Ja.
Ja, want ja, ik denk dat ook, Jean Bon had ging onderhandelen met Pfizer. Helemaal terug naar China, op China te focussen. China is geen opkomende macht. Meer maar nummer 1. Op welke gebieden Is die dan
een... Op zoveel gebieden. Hè. Bijvoorbeeld een aantal patenten. We hebben nog vaak het idee, of veel mensen nog het idee, dat China is de kopieermachine in de wereld. Hè. Wij doen de uitvindingen, zij halen ze naar China, zij kopiëren ze en ze maken ze goedkoper en ze verkopen ze. Maar dat is 20, 30 jaar geleden. Ondertussen, de meeste uitvindingen en patenten komen uit China. En op die manier is Silicon Valley eigenlijk een dorpje waar nog een paar geeks nog een paar uitvindingen maken, maar de Pearl River Delta, die maken ja, een veelvoud van het aantal nieuwe dingen. Dat nu gaat over artificiële intelligentie of over drones of ja, zelfs in de medische wetenschap. Dus wat dat betreft, het past zelfs in een IQ-patroon. Als je kijkt naar de top 6 landen van de hoogste IQ's, dat is ja, China en de omgeving, Hongkong en Taiwan en Singapore. En terwijl bij hen het IQ stijgt, daalt het IQ bij ons. Dus ook dat is ergens een patroon. Maar ook zonne-energie, windenergie zijn ze nummer 1. In koopkracht is hun economie nu al de grootste. Mensen denken soms koude oorlogspatroon van de VS en Sovjet-Unie. Maar de Sovjet-Unie is nooit groter dan 44% van de economie van de VS geweest. Terwijl de economie van China nu al groter is dan van de VS. Bovendien is China nummer 1 handelspartner voor 124 landen. Veel meer dan landen dus nummer 1 de VS hebben. Ja. Dus op heel veel manieren is dat een beetje aan onze aandacht ontsnapt, omdat wij graag onze dominantie als westerse mogendheden zo ja, niet in twijfel willen doen trekken of vasthouden aan de vastklampen aan de macht die we op het wereldtoneel hebben, de laatste eeuwen. Maar als je naar de laatste 5000 jaar kijkt, valt China gewoon terug naar waar het eigenlijk voordien was, de nummer 1. En heeft het een onderbreking gehad van 150, 170 jaar, de link aan de opiumoorlogen, met het Britse imperium en zo verder. En neemt het nu eigenlijk terug de rol op die het voordien had.
Ja, je verwijst naar een soort superioriteitsgevoel dat men misschien in het Westen heeft. Ik heb een stukje teruggevonden, een opiniestuk in het Frans. Het duurt 1 minuut 53 seconden. En het is Brice Couturier, dus een Franse journalist, opiniemaker, op 10 februari 2020. 10 februari 2020. Dus ik zal het even laten horen. Hè? En dan moet je maar er eens op reageren. Hè? Dat is in het Frans. Blijf aan de lijn.
Ja, oké.
On se souvient combien l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a contribué à précipiter l'effondrement du régime soviétique. Tout à coup, est apparu en pleine lumière le fait que l'obsolescence de certains équipements avait été dissimulée à la population. L'épidémie de coronavirus peut-elle être le Tchernobyl de Xi Jinping, voire remettre en cause la domination du Parti communiste sur la Chine ? Alors, le calcul de la direction communiste est de faire oublier les cafouillages du début en faisant preuve d'une efficacité exemplaire.
Mais Brice, l'autorité de Xi Jinping a néanmoins subi là un nouveau revers.
Eh oui, elle était déjà discrètement contestée, cette autorité, pour sa gestion de la crise de Hong Kong, pour la guerre commerciale avec les États-Unis, pour la défaite du candidat de Pékin aux élections à Taïwan. Mais on lui impute aussi le ralentissement de la croissance, et c'est encore plus grave. Face à tous ces déboires, la stratégie de la direction communiste chinoise a toujours été la même, incriminer des forces extérieures hostiles. Enfin, dans le cas du coronavirus, cette défausse ne tient pas, parce que c'est du cœur même de la Chine qu'est partie l'épidémie. Le mythe qui entourait et protégeait Xi Jinping ne tient plus, déclare à la presse internationale le fameux juriste Xu Xianggrun. Les observateurs notent que le président à vie n'est pas apparu sur les écrans de télévision depuis une quinzaine de jours. Sur les réseaux sociaux chinois, l'armée des offices de censure de l'État s'active comme jamais. Elle fait disparaître toutes les critiques du gouvernement ainsi que les messages qui réclament la transparence sur les problèmes ou la liberté de parole. Un militant connu des droits de l'homme, plusieurs fois arrêté d'ailleurs, Xu Ziyong, a eu le temps de mettre en ligne le message suivant « La médecine ne sauvera pas la Chine, c'est la démocratie qui sauvera la Chine, avant qu'il soit supprimé. »
Voilà, tot zover Brice Couturier, die daar ja, eigenlijk zijn opinie geeft via een citaat van een Chinese opposant. Maar ja, dat was op het moment dat hij die verklaring deed, zegt hij eigenlijk, ja, de coronavirus zal het Tsjernobyl van China, van Xi Jinping worden, van de leider van China. Want uiteindelijk, er is geen democratie daar. Ondertussen, 11 maanden, bijna 12 maanden later, ja, is het toch wel een beetje anders uitgedraaid. Hè?
Ja, uiteraard. Ik denk dat hij zich vergist is van land. Het is Trump voor wie dat dit coronavirus de Tsjernobyl is geworden. Het is hij die de keizer van de kleren is. En de titel De Val van Icarus slaat ook op de implosie van de VS, waarbij dit virus het laatste duwtje is. Het is duidelijk dat de VS imploderen en niet China. Omdat het bestuursmodel van de VS met zo'n macho aan de macht verantwoordelijk is voor de massagraven en het ineenstorten van die samenleving. En het is natuurlijk bon ton voor ons om altijd weer opnieuw te voorspellen, zoals we al 40 jaar doen, dat het regime op instorten staat in China, omdat het nu eenmaal inderdaad niet democratisch is en vreselijke dingen doet met de Oeigoeren. Dat is absoluut niet dat ik dat wil goed praten of ontkennen, dat is zo. Maar om dat dan te vertellen tot China zal op instorten, dat is meer wishful thinking, denk ik. Als je meer op de volledige geschiedenis en de macht die China nu heeft kijkt. Ja, 2020 was vanuit machtsperspectief echt wel best een goed jaar voor China uiteindelijk. Ze hebben in de Himalaya-stukken terrein terug eigenlijk ingenomen die ze in de opiumoorlogen moesten prijsgeven. Ze hebben Hongkong terug dichter bij zich aangetrokken. Ook een stukje trouwens dat ze in de opiumoorlogen verloren hebben. Ik moet je nog even de mensen aan herinneren. 175 jaar geleden was er een drugsbaron die de keizer van China heeft aangevallen en allerlei gemene concessies gedaan gekregen heeft, hè, zoals Hongkong en Macau en allerlei andere christelijke geloof mogen verspreiden. En die drugsbaron, dat was het Brits imperium. Het noemt niet voor niks de opiumoorlogen. De Britten die wouden gewoon hun opium verkopen in China. De keizer wou dat niet, die verzetten zich. Wel, de Britten hebben hem dan aangevallen en gewonnen. En daar hebben ze allerlei toegevingen te doen. En eigenlijk was toen het verdrag van Tianjin voor China, gelijk het verdrag van Versailles voor Duitsland, de onrechtvaardige basis voor de zoete wraak nadien. Waar dan de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland uit voortgekomen is. En waar nu China gewoon teruggrijpt wat het toen verloren heeft ten opzichte van westerse mogendheden. En het is daar helaas, zou je kunnen zeggen, best wel succesvol in geweest in 2020. En nu koopt het die macht nog verder. Uit, hè. Bijvoorbeeld in Pakistan, een heel strategisch belangrijk land. Het is niet het Westen of India die daar met zijn vaccin komt, het is China die dat doet. De Zuid-Chinese Zee willen ze, die is heel strategisch, willen ze ook meer macht. Opnieuw via een vaccin kopen ze daar meer macht. Dus de voorspelling van februari, ik begrijp waar ze vandaan komt. Ze heeft het duidelijk niet gehaald. Het is misschien wenselijk, maar niet realistisch. En ze past meer op de VS. Als wereldspeler. En dat is eigenlijk een beetje de teneur van mijn boek. Van, dit virus heeft ook grote geopolitieke gevolgen. Die verschuivingen die ik nu bespreek, ook over de VS, staan ook in het boek. En het slaat eigenlijk op twee manieren de val van Icarus. Enerzijds Trump en de VS op het wereldtoneel, die duidelijk ten val zijn gekomen. En anderzijds de mensheid ten opzichte van hoe dat wij naar de natuur gaan. En waar het ook duidelijk is dat we kunnen niet zomaar bij de pussy grabben in de natuur en denken dat we daarmee wegkomen. Want dat is wat we eigenlijk globaal met onze economie aan het doen zijn. En duidelijk, klimaatverandering, pandemie, we komen daar niet meer mee weg. Gaan we iets anders doen.
Pakken de Chinezen dat beter aan?
Want hoe pakken zij dat beter aan? Omdat zij de economie in een richting sturen die ze willen uitsturen. Terwijl wij een decennia lang alle rol van de staat hebben afgebouwd. En het gewoon hebben laten laissez-faire kapitalisme, neoliberalisme laten doen. En dan maar hopen dat de onzichtbare hand van de vrije markt alles goed zou opbrengen. En dat werkt dus duidelijk niet. Pandemie, klimaatverandering, dat is allemaal marktfalen. Dat zijn prijzen die wij niet in ons producten kunnen steken. En waarom? Omdat we de economie gewoon helemaal losgelaten hebben aan private belangen. En duidelijk werkt dat niet.
Volgens Xi Jinping zelf is het vallen in het Westen het gevolg van de democratie, want de mensen willen niet dat alles in lockdown gaat zoals in China, dat als je positief getest wordt, dat je twee weken letterlijk niet met de sleutel op de deur in je appartement vastzit.
Ja, daar kun je ook nog een heel aparte discussie over voeren en dat zou een veel moeilijkere discussie zijn, denk ik, dat wij absoluut niet willen naar het bestuursmodel van China gaan. Van extreme controle zoals het daar is. Maar wij willen, ik denk dat het belangrijker is, dat we ook eens kijken naar het bestuursmodel van vrijheidsextremisme, waarbij, stel nu dat wij hier niks van lockdown of niks van regering hebben gehad, zoals dat je ziet in de staten van de VS, waar de Republikeinen vaak gewoon hebben geweigerd om iets van lockdown te doen, ja, daar loopt het dan ook wel direct uit de hand. Dus je moet ergens een compromis tussen die twee vinden, waarbij Europa zijn derde weg moet gaan tussen die extreme controle die er in China is en het vrijheidsextremisme die er in de VS onder Trump heerst. Mm-hmm. En beide zijn eigenlijk mee vast, denk ik. En er is een manier om een derde weg te gaan. In Europa denk ik dat wij daar redelijk goed mee bezig zijn, al valt er nog veel te verbeteren. Maar dat is misschien dan weer voor een volledig ander gesprek.
Een ander punt natuurlijk dat je dus ook behandelt is, je hebt het al vermeld, is dat ze dus de wereld veroveren economisch, gebruik maken van die markten. En je haalt bijvoorbeeld aan hier in België, dus dat, Alibaba, dus de Chinese Amazon, daar een concessie heeft in de luchthaven van Luik. Misschien nog een beter voorbeeld is de verkoop of de voor 35 jaar of 40 jaar, de concessie van de haven van Piraeus. Ja. Voor een bedrag dat lager is dan de bouw van de sluis hier, de nieuwe grote sluis in Antwerpen, 250 miljoen of zoiets.
Ja.
Dat is wel interessant, hè, want men laat dus gewoon de vrije markt los. Nu wordt er gezegd van ja, we moeten opletten met de Chinezen, maar alles komt nog altijd vanuit China, behalve dan die vaccins blijkbaar.
Ik denk inderdaad met zo'n Alibaba's op Luik toe te laten, terwijl andere bedrijven daar al heel lang actief zijn, doen we de verkeerde dingen. We geven eigenlijk macht aan China op die manier. Want waar gaat het over? Het gaat over zodat de Belgen ook plusje pandaberen van 1 euro kunnen kopen. Hè? Zodat we nog goedkoper aan onze Chinese spullen kunnen geraken. En dat zou dan zogezegd duizenden jobs scheppen, wel in contractontal wat nog maar 300 jobs zijn. En in een ander soort gelijke huk heeft Alibaba erin geslaagd om met robotten en zo om tot 4 jobs te dalen. Dus die jobsargument, vergeet dat. Want eigenlijk is dat een jobvernietiger voor alle kleine handel in onze steden hier in eigen land. Doordat we nog meer uit China gaan halen. Dus een grote jobvernietigende machine, waar uiteindelijk, is dat, de rollen zijn omgekeerd. China is nu eigenlijk de opiumhandelaar van de wereld, waarbij wij verslaafd zijn aan goedkope brol uit China, en dat zij, door die te kunnen verkopen aan ons, eigenlijk macht kopen. Op een brede zin van het woord. En ik denk dat we daar serieus over moeten nadenken. Samenwerken met China, ja, strategisch. Bijvoorbeeld zonnepanelen, windenergie, daar zijn ze heel goed in. Maar daarom alle toegang verlenen, de rode loper uitrollen voor Alibaba of voor Huawei met zijn spionagetechnologie, daar stel ik mij inderdaad serieus vragen bij wat wel de verstandigste manier voorwaarts is.
Ja, of bijvoorbeeld ook de verkoop destijds van de elektriciteitsnetbeheerder die hier ging gebeuren in Vlaanderen. Maar is men effectief met corona ook niet een beetje op dat punt gekomen nu? En ook een beetje dankzij Trump, dat het compleet vrij opensmijten van alle markten en allemaal, dat toch een beetje in vraag gesteld wordt, dat er zeker beschermingsprotectionisme van strategische sectoren nu wel bespreekbaar is in Europa?
Dat is een moeilijke. Mag ik daarop passen? Want dat is een doos van Pandora als we daarover beginnen, denk ik. Misschien heel kort gewoon. Ik denk dat er is in het algemeen wel nood aan iets meer protectionisme, maar niet op de Trump-manier, niet op de patriotisme- en nationalisme-manier. Protectionisme, protect is beschermen, hè. Protect is beschermen van mensheid, van natuur. Dus in die zin, uw pure zin van het woord, denk ik inderdaad, er is een marge voor meer strategisch na te denken over wereldhandel. En waarbij dat we echt nadenken over welke wereldhandel is echt nuttig voor iedereen en heeft een toegevoegde waarde en welke is misschien overbodig en brengt meer schade toe. Mm-hmm. En misschien kun je wel argumenteren dat het door Trump is dat we dat debat hebben, maar hij heeft het duidelijk niet op de constructieve manier gevoerd, denk ik. Dus om daar nu te veel krediet voor te geven, daar ben ik toch een beetje reluctant toe, zal ik zeggen in het Engels. Ja.
Oké, goed, dat valt verder te bezien. Maar alvast kunnen de mensen dus uw boek lezen, De Val van Icarus, door Nick Meijnen, uitgegeven enkele maanden geleden was dat. Hè?
Ondertitel is Het virus als kantelpunt. Vermocht je en bij andere boeken ook nog De Val van Icarus vinden die dan over de mythologie zelf gaan.
Dat zit er inderdaad dik in, zeker.